Welkom bij Radio Maria.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij deze special van Missio werkt op Radio Maria. Vandaag staat de uitzending in het teken Kerstmis in Venezuela. We zullen mevrouw Annabel Borges ontmoeten in Antwerpen en zij zal ons meer vertellen hoe Kerstmis in Venezuela gevierd wordt en ook hoe zij daar drie koningen beleven, want vergeet niet, binnenkort is het weer sterzingen. Maar eerst luisteren we naar de Venezolaanse componist Dudamel, die een eigen bewerking van de derde symfonie van Mendelssohn brengt. Vandaag zijn we te gast in Antwerpen op de Karel de Hogeschool, waar we Annabel zullen ontmoeten. Ze zal ons vertellen wat ze hier doet en iets meer over haarzelf.
Mi nombre es Annabel Borges. Vengo de la ciudad Caracas, en Venezuela. Ahora vivo en Amberes y me dedico a ser barista. Hago café en Verde Food Bar.
Annabel is dus afkomstig uit Venezuela en ze woont al enige tijd hier in Antwerpen. Op dit ogenblik houdt zij de nieuwe Verde Café Bar open op het vierde verdiep van de Karel de Hogeschool. Een biologische bistro, zouden we kunnen zeggen, waar je zeer lekkere koffie kan drinken. Nu, hoe is een Venezolaanse eigenlijk in Antwerpen terechtgekomen? Laten we even luisteren.
Llegué a Amberes en el año 2015. Llevo casi 5 años viviendo en Bélgica y me vine por amor. Me enamoré de un belga de aquí de Amberes. Nos conocimos en el año 2010 en Barcelona y mantuvimos el contacto. Y decidimos que bueno, que yo me podría mudar para acá con él. Hicimos lo que en neerlandés es samenwoning. Vivimos juntos los primeros 3 años y el año pasado nos casamos. Y bueno, una de las razones principales fue amor, pero por supuesto, mi esposo no se mudó a Venezuela. No fue de la otra manera porque, como saben, la situación en Venezuela está muy difícil. Entonces se me hizo muy fácil tomar la decisión de venir para Europa, un continente que me gusta muchísimo. Y estoy muy enamorada de Amberes y me gusta vivir acá.
De voornaamste reden waarom dat ze tot hier gekomen is, in Antwerpen is gaan wonen, is eigenlijk de liefde. In 2010 ontmoette ze, dankzij haar broer, een Antwerpenaar in Barcelona, waar ze toen op dat ogenblik aanwezig was. En dat klikte wel tussen die twee, ze hebben contact gehouden. De vonk sprong over en in 2015 kreeg ze de vraag om naar Antwerpen te verhuizen. In 2018 zijn ze dan getrouwd. Maar eigenlijk is er ook nog een tweede reden, geeft Annabel aan. Ook de problemen in Venezuela maakten het eigenlijk makkelijker voor hen om te kiezen voor Antwerpen in plaats van naar Caracas te verhuizen. Omdat de situatie, zullen we straks ook wel horen van haar, daar niet altijd even rooskleurig is. Dus daarom was die keuze voor Antwerpen ook meer voor de hand liggend dan bijvoorbeeld naar Caracas te gaan. Beste Annabel, kan je ons eens vertellen op welke manieren dat je nu op dit ogenblik nog verbonden bent met Venezuela? Zo met uw vrienden en uw familie. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
A veces es muy difícil para mí estar acá lejos de mi familia y amigos. Tengo todavía familiares y amigos que viven en Venezuela, así como familiares y amigos que viven en otras partes del mundo. Nos comunicamos, por supuesto, vía WhatsApp, a veces por Skype, a veces por llamadas. Siempre estamos en contacto, eso es lo bonito, por Facebook, por las redes sociales, Instagram. Y de vez en cuando yo voy a Venezuela o a veces ellos me visitan. Así que dentro de todo es muy positivo porque ellos también vienen y conocen Bélgica y yo a veces puedo visitar mi país.
Annabel vindt het moeilijk om zo ver weg te zijn van huis. Heel haar familie woont eigenlijk verspreid over de hele wereld, maar gelukkig kan ze nog contact houden via de sociale media, WhatsApp, Instagram. En met Skype kan ze haar familie zien en bellen en horen natuurlijk. Het is ook mogelijk om elkaar nog af en toe te ontmoeten. Soms heeft ze de mogelijkheid om naar Venezuela af te reizen. Soms is het mogelijk voor vrienden van haar of familieleden van haar om tot hier te komen in België. Op deze manier hebben natuurlijk haar vrienden de kans om België ook te leren kennen. Maar ze vindt het ook altijd prettig wanneer ze haar eigen vaderland kan bezoeken.
Por otro lado estoy muy contenta porque mis padres están aquí en Bélgica. Ellos tuvieron que pedir asilo para estar cerca de nosotras. Yo tengo 2 hermanas que también están en Alemania. Y mis padres tomaron esa decisión tan complicada porque no es fácil tomar esa decisión ya que significa no volver al país por lo menos en 5 años. Pero por otro lado, aquí tienen una mejor calidad de vida, tienen comida, tienen agua, servicios básicos como luz, porque resulta que donde vivían mis padres, a pesar de ser una zona de clase media, La luz se va muchas veces y mis padres viven en un piso 14 y cuando se iba la luz tenían que subir las escaleras, por ejemplo.
De ouders van Annabel zijn op dit ogenblik in België. Ze hebben hier asiel aangevraagd. Op die manier zijn ze natuurlijk ook dichter bij hun kinderen die verspreid over heel Europa wonen. Het was geen makkelijke beslissing voor haar ouders. Ze weten dat ze voor minstens 5 jaar niet meer zullen terugkeren naar hun eigen land. Langs de andere kant, zegt Annabel, hebben ze hier wel water en eten. De levenskwaliteit op dit ogenblik in Venezuela is zo slecht dat we eigenlijk niet meer kan spreken dat de Venezolaanse staat voorziet in de basisbehoeften van zijn mensen. Haar ouders woonden in Caracas, de hoofdstad van Venezuela, in een flat op de 14e verdieping. Vaak viel de elektriciteit eruit, met alle problemen van dien. En zeker voor haar ouders, die op een mooie gezegende leeftijd zijn aangekomen. Het was niet meer evident voor hen om bijvoorbeeld 's nachts de trappen op en af te gaan. We gaan er straks over verder spreken, maar eerst luisteren we naar een lied. Kan je onze luisteraars de huidige situatie in Venezuela beschrijven? En wat zijn de veranderingen ten opzichte van vroeger? Wat zijn positieve veranderingen? Zijn er negatieve veranderingen? Geldt dit voor heel Venezuela of is het specifiek voor een aantal gebieden? Kan je ons wat meer uitleg geven, Annabel?
Mis padres ya tienen casi 70 años y ellos no son los únicos que están pasando por esa situación, sino son muchas personas de la tercera edad que están sufriendo. Porque la pensión también, lamentablemente, es muy baja. Si hacemos el cambio de bolívares, que es la moneda local de Venezuela, a euros, estamos hablando de unos 5 euros mensuales por mes, que las personas de tercera edad están recibiendo. Con 5 euros no se puede hacer nada. Se pueden comprar un café y un medio kilo de queso, ni siquiera. Creo que estoy exagerando.
Vele mensen van de derde leeftijd, zoals haar ouders, die ondertussen 70 jaar oud zijn, zien op dit ogenblik af in Venezuela. Ondanks het feit dat velen jarenlang gewerkt hebben, ontvangen ze nu een zeer karig pensioen. Als we dit pensioen omrekenen van bolivares, de nationale munt van Venezuela, naar euro's, dan bedraagt het gemiddelde pensioen ongeveer 5 euro per maand. Maar met 5 euro kan je bijna niets meer kopen in Venezuela vandaag. Annabel vermoedt dat je met 5 euro een tas koffie en een halve kilo kaas kan kopen op dit ogenblik in Venezuela.
Es una situación alarmante, muy lamentable. Es yo personalmente y muchas personas que somos de la oposición del actual gobierno de Maduro culpamos a este régimen que ha estado durante 20 años deteriorando al país económicamente, socialmente y políticamente por su mala administración, por su corrupción. Y el resultado es más gente pobre, gente que antes trabajaba, como mis padres, y que se merecían una mejor pensión, están sufriendo las consecuencias de un gobierno nefasto. Mis padres, gracias a Dios, tuvieron la oportunidad de venirse para acá, y así como muchos venezolanos de tercera edad que tienen a sus hijos en el extranjero, hay también venezolanos de tercera edad que están en Venezuela y son mantenidos por sus hijos que les mandan frecuentemente dinero. Sin embargo, la inflación sigue aumentando. Yo, por ejemplo, fui hace 2 años, en el año 2017, a Venezuela y aún se podía comprar cosas con euros. Era mucho más económico para nosotros. Sin embargo, volví el año pasado para casarme y ahí sí vi la diferencia. Un café acá en Europa te cuesta 2 euros, allá tenías que pagar 3 euros. Y si volvemos al tema de la pensión, 5 euros, de nuevo no puedes ni comprarte un café, porque primero tienes que pagar renta, tienes que pagar tus costos básicos. De verdad que, vuelvo y repito, es una situación lamentable.
Alarmerend. Zo zou Annabel de situatie op dit ogenblik in Venezuela willen omschrijven. Zij, en met haar heel wat Venezolanen, steken de schuld op de regering. 20 jaar lang zijn zij volgens haar Venezuela ten gronde aan het richten, zowel op economisch, sociaal als politiek vlak. Vooral de gebrekkige dienstverlening door de staat en de massieve corruptie ziet zij aan de basis liggen van het feit dat de Venezolanen steeds meer en meer arm worden. Mensen, zoals haar ouders, die heel hun leven lang gewerkt hebben, zien nu hun welverdiende pensioen in rook opgaan door de nefaste beslissingen die door de regering genomen worden. Haar ouders hebben het geluk gehad om hier asiel aan te kunnen vragen, maar vele andere gepensioneerden uit Venezuela hangen af van het geld dat hun kinderen zeer frequent vanuit het buitenland opsturen. Zo kunnen zij toch een beetje overleven. Maar dit neemt niet weg dat de inflatie in het land blijft stijgen. Bijvoorbeeld, in 2017 was Annabel in Venezuela. In 2018 keerde ze terug om te trouwen en ze merkte dat de prijs van een koffie met 50% was toegenomen. In plaats van 2 euro moest je in 2018 3 euro voor een tas koffie betalen. Herinner u dat het gemiddelde pensioen 5 euro per maand bedraagt? Ja, dan ga je niet veel koffie moeten drinken van je pensioen als je weet dat je van dat geld eerst je huishuur en je levensmiddelen moet aanschaffen. Veel schiet er dan niet meer over. Maar zijn er ook nog positieve elementen op te merken, Annabel?
Mis padres, por ejemplo, ya para entrar al tema religioso, iban muy frecuentemente a una iglesia muy cerca de su casa. Nosotros somos de una familia católica. Eso es algo positivo, que dentro de todo lo malo, la fe católica ha aumentado. Las iglesias siguen repletas de gente, va mucha gente con mucha esperanza y mucha fe pidiendo a Dios a que la situación mejore. Dentro de la humildad, mucha gente antes era soberbia cuando solía tener todo, solía ir al supermercado sin ver los precios. Mucha gente se ha vuelto humilde. Ahora hay que realmente ahorrar, hay que, bueno, no se puede ni ahorrar, pero por lo menos saber administrar mejor el dinero. Antes, y me incluyo a mí misma, incluyo el caso de mi familia, mi papá tenía un buen empleo que era suficiente para pagarnos nuestros estudios, para pagarnos viajes, ir todos los fines de semana a comprar, cosa que ya no se puede hacer. no por lo menos la mayoría de las familias venezolanas, pero siento que es una gran lección que hemos aprendido como venezolanos, tanto los que están allá como los que estamos afuera, a ser más humildes, a apreciar más las cosas básicas como el alimento diario, la vestimenta, el techo, y no gastar en tonterías, en cosas que son banales. Eso es algo que yo personalmente he aprendido y sé que muchos venezolanos también lo han aprendido.
Anabel komt uit een katholiek nest. Ze woonde in Venezuela, in Caracas, niet ver van een kerk waar ze regelmatig naartoe gingen. Ze ziet dat, ondanks alle kwaad dat zich vandaag afspeelt in Venezuela, de katholieke kerk toch een lichtpunt is voor vele mensen. Het geloof in Venezuela in de katholieke boodschap neemt elke dag toe. Kerken zitten vol, vol met mensen op zoek naar geloof en hoop. Ze bidden dat de situatie in hun land mag verbeteren. Hierdoor hebben velen geleerd om terug nederig te zijn. Anabel bekijkt dit vanuit de situatie van haar familie. Haar ouders hebben tijdens haar jeugd altijd een goede job kunnen uitoefenen. Daardoor was het mogelijk dat de kinderen, en dus ook Anabel, verder konden studeren en dat ze eigenlijk niets tekort kwamen in hun leven. Maar op dit ogenblik is die situatie volledig anders. Haar familieleden, haar vrienden in Venezuela moeten bij wijze van spreken elke bolivar eerst 2 keer omdraaien vooraleer ze deze kunnen uitgeven. Het is op deze manier dat de Venezolanen de kleine dingen van het leven meer en meer zijn gaan appreciëren. Zo zullen ze nu 2 keer nadenken vooraleer ze iets zullen kopen. Door deze nederigheid hechten de Venezolanen ook veel meer waarde aan de levensnoodzakelijke dingen van het leven en gaan ze hun geld niet meer uitgeven aan wat Anabel tonterias noemt, laten we zeggen pietluttigheden. Dit is een andere les die Anabel en met haar velen in Venezuela hebben geleerd tijdens deze crisissituatie die zich de dag van vandaag afspeelt in het land. Beste Anabel, hoe ga je dan vandaag de dag hier vanuit Antwerpen om met deze situatie? Kan je ons daar iets meer over vertellen?
Bueno, el primer año en Bélgica, año 2015, mis padres aún seguían en Venezuela. Yo les mandaba dinero. Pero, bueno, empecé a trabajar acá, adaptarme un poco a Bélgica. Y ahí fue donde empezó mi transformación, de ser un poco más humilde, de aprender a valorar más las cosas. Y yo ayudaba siempre a mis papás, pero sentía que no era suficiente. Con todas las noticias que yo veía, algunos familiares pasando malos momentos, las noticias de gente, mucha gente enferma en los hospitales que necesitaban ayuda. Yo dije, ¿qué puedo hacer para poner mi grano de arena, para poder ayudar a mi país? Porque yo estuve muy bien acá, gracias a Dios, pero siento que tengo tiempo como para hacer una acción, recaudar dinero, o ropa, o comida, para poder mandar a Venezuela.
Sinds Anabel in 2015 in België aankwam, begon ze onmiddellijk met geld op te sturen naar haar ouders. Maar de berichten vanuit Venezuela werden steeds grimmiger. Anabel vond dat er iets meer moest gebeuren dan enkel individueel geld opsturen. Op het nieuws en van familie en vrienden uit Venezuela hoorden ze dat de situatie elke dag verslechterde. Vele mensen moeten naar het ziekenhuis, maar er is geen mogelijkheid om er verzorgd te worden, bij gebrek aan medicatie bijvoorbeeld. Vele mensen hebben hulp nodig. Zo kwam het dat Anabel zich op een bepaalde dag afvroeg, wat kan ik nu meer doen? Het knaagde aan haar dat ze het goed had hier in België, maar dat het leven van de mensen in Venezuela er met rassenschreden op achteruit ging. Wat kon ze doen? Hoe kon ze dit aanpakken?
¿Qué hice? Justamente en la iglesia Santa Catalina en Kiel, que es la comunidad de habla española, conocí a una amiga venezolana, Marcella, que también tenía la misma inquietud, y yo le ofrecí por qué no hacemos una venta de arepas entre amigos y familiares y recaudamos dinero y ese dinero lo mandamos a diferentes causas en que conocemos de gente de confianza, porque lamentablemente también, debido a la situación que hay en el país, hay muchas personas que se aprovechan por las redes sociales, por GoFundMe, y hacen fraude. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso fue en el año 2017, me parece, que hicimos este primer evento para recaudar fondos. Recaudamos 1.000 euros en aquel entonces. Éramos solo 3 personas trabajando, haciendo arepas. La pasamos muy bien. Fueron como 30, 40 personas más o menos, y sin embargo logramos recaudar esa cifra tan grande que nos impresionó y nos hizo muy felices.
In de Sint-Catharina-parochie op het Kiel, waar Annabel lid van is, sprak ze haar mede-parochianen aan om een actie op touw te zetten voor Venezuela. Dit werd het Fiesta de la Arepa. Maar een actie opzetten is één ding. Even belangrijk voor haar is dat het geld dat ze inzamelen ook op de juiste plaats bij de juiste mensen terechtkomt. Want net door de huidige situatie in Venezuela deinzen ze velen er niet voor terug om goedgelovige donateurs in het zak te zetten. In 2017 vond het eerste feest plaats. Er kwamen ongeveer een 40-tal sympathisanten opdagen en zo konden Annabel en haar medeparochianen €1.000 inzamelen. Ze waren zeer onder de indruk van deze opbrengst. Maar wat is dat eigenlijk, een arepa, Annabel? Kan je ons dat eens even uitleggen?
Mandamos el dinero a, por ejemplo, a un niño que tenía leucemia, a otras fundaciones. Por ejemplo, el padre Jos, él vivió en Venezuela, como muchos de ustedes saben. Y también le dimos un dinero a él para que ayudara a la comunidad donde él vivió, que tienen un comedor para niños, comedor para adultos, y hay muchos comedores en Venezuela para gente de bajos recursos, y esa fue nuestra primera ayuda. Luego, el año pasado, en el año 2018, me uní con otras 2 amigas para hacer otro evento un poco más grande. En ese evento también logramos recaudar la misma cifra. Fue mucho trabajo, muchas cosas que aprender, y decidí que el próximo sería mucho más grande, pero un poco mejor organizado, que fue el último que nombramos la Fiesta de la Arepa. No sé, fue un nombre que surgió. La arepa es algo tan común y tan preciado para los venezolanos que quise darle ese nombre. Y fiesta también porque, como hemos hablado muchas cosas malas de Venezuela, pero ¿por qué no resaltar lo bueno?
De opbrengst van 2017 ging naar de projecten van Pater Jos van Hof, die ook in Venezuela woont. Zo kon hij met dat geld de gemeenschappen waar hij werkzaam is, helpen. Deze opbrengst was een steun voor Pater Jos van Hof, maar het gaf Annabel en haar parochianen ook goesting om het feest opnieuw te organiseren. Samen met haar parochianen wilden ze voor de editie van 2018 nog meer volk trekken en dus meer opbrengst genereren. Het werd ook een echt feest deze keer. En dat is ook belangrijk voor Annabel, dat aspect feest. Want ze vindt dat Venezuela anders enkel maar negatief in het nieuws komt.
Y una de las cosas buenas de Venezuela es la arepa, que se ha internacionalizado con todos los venezolanos que estamos en el exterior, en diferentes países. Creo que cada uno le ha dado a conocer a sus amigos locales, por ejemplo aquí en Bélgica. Muchos amigos y familiares de mi esposo no conocían la arepa y gracias a mí la conocen. Y bueno, me uní con otros amigos venezolanos para seguir dando a conocer la arepa. Y no solo eso, sino también dar a conocer lo más bonito de nuestra cultura, como la música, nuestros colores, nuestros bailes. Y decidimos hacer esta fiesta en el Bar Takeoff, que queda en Amberes. Y bueno, hicimos varios pósters, varios afiches que pegamos por toda la ciudad, en varios locales de Amberes. Y por las redes sociales teníamos en la página, en el evento de Facebook, más de 600 personas interesadas. Y al final creemos, calculamos que fueron alrededor de 300, 400 personas el 6 de octubre, que fue el día de la Fiesta de la Arepa. No lo esperábamos, hubo algunos problemas técnicos, la gente tenía que esperar mucho por la arepa, pero eso es algo que ya aprendimos para la próxima vez, por supuesto, queremos hacer otra edición para verano del año que viene, 2020.
Een van de beste producten van Venezuela is de arepa. De arepa is een pannenkoekje gemaakt van maïsmeel. Daarna wordt arepa opgevuld met vlees, kaas, groenten, kip, u kan kiezen. Doordat de Venezolanen uitzwerven over de hele wereld op dit ogenblik, raakt de arepa ook steeds meer en meer internationaal bekend. Vele van Annabels vrienden, waaronder ook haar man, kenden de arepa helemaal niet. Maar dankzij de kookkunsten van Annabel is daar nu verandering in gekomen. De arepa maakt deel uit van de Venezolaanse cultuur. Daarom ook dat tijdens de Fiesta de la Arepa er niet enkel arepas te eten vallen. Het beperkt zich niet tot enkel eten van en verkopen van arepas. Maar er is ook plaats voor traditionele Venezolaanse muziek. En er wordt zelfs Venezolaanse traditionele dans ten berde gebracht tijdens de festiviteiten. Voor de editie van 2019 maakte Marcellas, Annabel en de anderen veel reclame. Posters werden uitgehangen in heel Antwerpen. De sociale media werden ingezet om volk te lokken. Uiteindelijk kwamen meer dan 400 mensen naar de editie van 2019. Ondanks technische problemen en het feit dat mensen lang moesten aanschuiven voor het arepa, gaf deze opkomst aan Annabel en haar parochianen nieuwe moed om een nieuwe editie van Fiesta de la Arepa te voorzien in juni 2020. Maar bracht het eigenlijk ook iets op?
Y estamos muy felices porque esta vez logramos recaudar 3.000 euros que fueron distribuidos más que todo en lo invertimos en medicinas, en ropa, también, bueno, mucha gente donó ropa de segunda mano, también compramos comida no perecedera, que estamos todavía en proceso de mandar, porque también mandar por barco y por avión. Hay muy pocas compañías que lo hacen y siempre cambian las condiciones, entonces estamos en ese proceso de enviar. Ya se enviaron las cajas a España y ya de España las mandarían a Venezuela, llegarían en febrero. También, por supuesto, queremos apoyar la acción de Micio, que qué bonito que escogieron ayudar a los niños de la calle. Ese también es parte de la colaboración que vamos a hacer de lo que se recaudó de la fiesta de la arepa. Y bueno, estamos súper felices de haber logrado ese objetivo y ya sabemos, ya estamos mejor preparados para el año que viene.
De editie van 2019 bracht meer dan 3000 euro op. Met dit bedrag kochten ze medicijnen, kleren en eten. Op dit ogenblik is Annabel bezig om deze cargo tot in Venezuela te krijgen, wat gezien de huidige situatie niet evident is. Ze hoopt alles via Spanje tegen februari 2020 in Venezuela te krijgen. Daarnaast ontving ook Missio een deel van dit bedrag om het project in Venezuela te ondersteunen. Annabel vindt het zeer belangrijk om deze actie ten voordele van de straatkinderen en dan zeker de meisjes te steunen. Uiteindelijk is Annabel zeer tevreden van de editie 2019 en met de opgedane ervaring wil ze vol goede moed de editie van 2020 voorbereiden.
Thank you.
Radio María.
Annabel vertelde ons dat ze uit een katholiek nest kwam in Venezuela. Maar hier in Antwerpen is ze ook actief als catechiste voor de Spaanstalige parochie. Kan je ons daar iets meer over vertellen, Annabel?
Algo que también me gusta de acá de Amberes es que puedo seguir activa en mi religión católica y a través del padre de mi parroquia en Caracas me dio un contacto de un padre acá que a su vez me llevó a la hermana Miriam y la hermana Miriam es la representante de la comunidad de habla hispana en Santa Catalina en Quil. Y ella me dijo que todos los domingos a las 12 está la misa en español, cosa que me emocionó muchísimo y a la que empecé a asistir apenas llegué a Amberes en el año 2015. En ese entonces estaba el padre Pache, que es un padre español, lamentablemente ya no está más con nosotros, él se devolvió a España, pero era un padre que nos motivó mucho a ser activos en diferentes áreas, como catequesis de comunión, de confirmación, en el coro, también incluso un pequeño periódico en español sobre noticias del mundo y noticias católicas. Eso nos motivó muchísimo, sobre todo a mí, que yo era catequista de confirmación en Caracas desde hace mucho tiempo. Tenía ya 10 años como catequista de confirmación y por supuesto quería continuarlo acá.
Annabel vindt het leuk dat ze hier in Antwerpen ook een rol kan spelen binnen de parochie. In Venezuela was ze catechiste voor haar gemeenschap. Een taak die ze hier in Antwerpen weer heeft kunnen opnemen, dankzij pater Jos van Hoof. Is er eigenlijk een verschil tussen catechist zijn in Venezuela of in België?
Y el padre Pachi me dio la oportunidad de hacerlo, pero no hubo en ese momento muchas personas que se querían confirmar, pero sí habían varios niños. Y fue mi primera vez como catequista de comunión. Fue un periodo muy bonito, donde a los niños de nuestra comunidad, que muchos nacieron acá, dominan muy bien el neerlandés, pero también saben español, y es muy bonito sembrar en ellos esa semilla sobre Jesús, para que a su vez ellos cuando crezcan no sean como la mayoría de los jóvenes acá belgas, que según mi experiencia, muchos de ellos no creen en Dios. Sus padres también han perdido la fe en la Iglesia Católica y por eso siento que para mí es importante continuar con esta misión de ser catequista en Amberes y que a través de estos niños, estos jóvenes, se siga transmitiendo la palabra de Dios, el Evangelio. Y bueno, eso fue en el año 2015-2016, luego empezamos un curso de confirmación, esta vez sí teníamos suficientes personas. Y estoy aplicando la misma catequesis que yo usaba en Venezuela y ha funcionado muy bien. Ya hace apenas 2 semanas empezamos el tercer curso de confirmación, el que yo doy aquí en Amberes.
En haar parochie zijn er niet zoveel vormelingen in haar groepje zoals vroeger in Venezuela. Maar dat neemt niet weg dat ze het nog steeds zeer leuk vindt om het zaadje van het christendom in deze kinderen te planten. Maar het valt haar op dat de mensen hier minder in God en het katholieke geloof geloven. Maar ze zal dit werk van catechisten verder zetten om zo het woord steeds uit te dragen. Binnenkort zal Annabel aan de derde etappe beginnen hier in Antwerpen met haar vormelingen. Hier in België merken we op dat mensen zich op latere leeftijd laten dopen. Merkt Annabel dit ook op in Venezuela? Of merkt ze daar iets van hier in ons land?
Cada grupo es diferente. El grupo pasado eran puros jóvenes. Esta vez son ya más adultos, mayores de 30 años, entre 30 y 50 años. Un grupo de 13 personas. Estoy muy feliz porque es la primera vez que tenemos tantas personas. Y están muy emocionados, muy entusiasmados. También mis padres me están ayudando. Es primera vez que empezamos un curso tanto de comunión como de confirmación. Mi padre y yo somos los catequistas de confirmación y mi madre, como tiene experiencia ella era antes maestra en un colegio, daba clases a niños, tiene mucha experiencia para enseñar a niños. Y ella es la que se encarga de la comunión. Y estamos muy entusiasmados con este nuevo periodo. Y bueno, creo que ya dije por qué es importante hacer este tipo de apostolado. Las personas que son latinas, sobre todo, yo siento que en Latinoamérica nos sentimos muy apegados a la iglesia, y cuando llegamos aquí a Europa nos vamos alejando, como la mayoría de las personas de acá, y no es la idea. Uno tiene que seguir aumentando la fe, trabajando por llevar el evangelio, sobre todo en países como Bélgica, que ya la gente está perdiendo la fe o que no le interesa saber de Dios.
De eerste groepjes van vormelingen die ze onder haar hoede kreeg, bestonden enkel uit jongeren. Maar sinds enige tijd voegen steeds meer volwassenen tussen de 30 en de 50 jaar oud zich toe aan de groep. Zo wordt haar groepje steeds groter en dat maakt Annabel zeer gelukkig. Ook de ouders van Annabel helpen in de parochie. Haar vader is net als haar catechiste voor de vormelingen. Haar moeder houdt zich, en dit vanuit haar achtergrond van lerares lager onderwijs, bezig met de communicanten van de Spaanse parochie. Annabel vindt haar werk in de parochie belangrijk. Zo kan ze Latino's die net aankomen in Antwerpen helpen hun weg te vinden. En sowieso vindt ze het belangrijk om het evangelie te blijven uitdragen. Zeker in een land als België, waar de mensen steeds meer het geloof afvallen. We zijn nu in de advent. Binnenkort vieren we kerstmis. Annabel, kan je ons eens vertellen hoe je vroeger zelf kerstmis vierde in Venezuela?
Una de las cosas que se me ha hecho más difícil viviendo en Bélgica es no pasar Navidad en mi país, porque definitivamente es muy diferente. Yo crecí haciéndole cartas al niño Jesús, al niño Dios, en vez de Santa Claus. Nosotros no tenemos la figura de Sinterklaas los 6 de diciembre. El 6 de diciembre no significa nada para nosotros, sino es simplemente un día más de la época de Navidad. Pero el día que significa más para nosotros es el 24 de diciembre, que es la víspera de Navidad. Ese 24 de diciembre recuerdo que desde chiquita siempre esperaba ansiosa por los regalos del niño Jesús, que todos sabemos que no era realmente el niño Jesús que me traía los regalos después de las 12 de la noche, sino mis padres lo ponían sin que yo me diera cuenta. Pero fue una ilusión muy bonita que tuve hasta los 12 años, creer que realmente era el niño Jesús que me traía esos regalos, hacer la carta y sobre todo reunirme con mi familia. En Venezuela tenemos un plato navideño que se llama hallaca, que va acompañado de pan de jamón y pernil, que es cerdo, y también de una ensalada de gallina, que consiste con papas, zanahorias, al vapor, mezclado con mayonesa y con gallina o pollo. Es muy delicioso. El pan de jamón es como una especie de brazo, un roll de pan con jamón y aceitunas y... se me olvidó el término en español. Aceitunas y pasas. Raisin. Y es muy rico. Mi papá, por ejemplo, lo hace muy rico y ya, de hecho, lo ha hecho. Lo ha hecho aquí en Bélgica.
Het moeilijkste voor Annabel aan haar verblijf hier in België is dat ze kerstmis niet kan vieren in Venezuela. Hier in België vieren we zelfs nog een ander feest voor kerstmis, Sinterklaas, maar dit kennen ze niet in Venezuela. In Venezuela is de 6e december een normale dag zoals elke andere. De belangrijkste dag voor de Venezolanen is 24 december. Ze herinnert zich dat ze de 24e als kind altijd vol verwachting op de cadeautjes van de heilige Jezus wachtte. Natuurlijk wisten ze dat die cadeautjes niet rechtstreeks van Jezus kwamen, maar dat haar ouders deze voor hun hadden gekocht. Maar op zich was het een mooie illusie dat je een mooi kaartje schreef voor Jezus en dat hij je dan bedankte met een geschenk. Tijdens kerstmis eten ze altijd iets speciaals in Venezuela. De hallaca samen met hespenbrood. Daarnaast kan er ook nog varkensvlees, kip en groenten op tafel komen. Hespenbrood is een opgerold broodje met hesp en olijven, wat ze zeer lekker vindt. Maar Annabel, kan je ons eens vertellen hoe de ayaca wordt gemaakt?
Las hallacas sí son un poco más complicadas, son como una especie de tamales envueltos en hojas verdes de banana y se hace con la misma harina con la que se hacen las arepas, la harina pan, harina de maíz, y son rellenas con lo que llamamos guiso, que es con carne o con cerdo. En diferentes regiones de Venezuela la hacen de distintas formas, con distintos ingredientes, pero principalmente es con carne y con diferentes vegetales como paprika, pimentón, ese tipo de cosas. Es muy gustoso. Y todo eso nos los comemos en la noche del 24 de diciembre.
De ayaca es iets moeilijker te maken. Hiervoor heb je bananenbladeren, maïsmeel, vlees of kip en verschillende groenten zoals paprika nodig. De ingrediënten worden samengebonden in de bananenblaren. En dat wordt dan in water gekookt. Dit alles eten de Venezolanen samen op 24 december. Maar gaan ze in Venezuela en in Caracas ook naar de kerk?
Al día siguiente, bueno, los católicos, bueno, no solo el 25 de diciembre íbamos a misa, sino también el 24 en la noche. Es una tradición que tenemos en Venezuela, los católicos.
Ook in Venezuela gaat men op 24 december naar de nachtmis. En de 25e op kerstdag zelf gaan ze meestal in de voormiddag naar de kerk. En een kerstboom? Kennen ze eigenlijk een kerstboom in Venezuela, Annabel?
Y el 31 de diciembre, muchas creencias paganas, por ejemplo, el arbolito de Navidad es algo que todo hogar en Venezuela tiene un arbolito de Navidad, pero también tiene un pesebre con un niño Jesús. Eso es algo que quizás aquí en Europa no lo tienen mucho, lo del pesebre, pero sí, por supuesto, el árbol de Navidad. Otra diferencia que he visto, aquí en Bélgica no decoran las calles, cosa que me gusta, con muchas luces, pero los edificios, las residencias no decoran mucho de Navidad, en cambio en Venezuela sí. Era más bien muy extraño ver un edificio con una ventana que no tenía ningún adorno de Navidad, porque todas las ventanas de todas las casas, de todos los edificios, tenían por lo menos un arbolito, unas luces y muy animado. Por supuesto, debido a la crisis, mucha gente se ha mudado, hay muchos apartamentos y casas que están solas. Hay poco dinero para decorar, por supuesto, pero yo creo que el espíritu navideño se mantiene. Ya las cartas al Niño Jesús, por supuesto, los deseos son otros. Por lo menos mi carta para el Niño Jesús de este año, como lo ha sido desde que me mudé a Bélgica, es pedir por la libertad en Venezuela. También somos muy creyentes de la Virgen María.
Voor de Venezolanen is de kerstboom een zeer belangrijk symbool. Naast een mooi versierde kerstboom zetten de Venezolanen ook steeds een stalletje met daarin Jezus in de kribbe. Iets wat Annabel hier in België steeds minder en minder tegenkomt. Maar voor de Venezolanen is het zetten van de kerststal minstens even belangrijk als het zetten van een kerstboom. Een ander verschil dat Annabel opmerkt tussen België en Venezuela is de kerstversiering. In Venezuela decoreerde iedere Venezolaan elk raam van zijn huis met kerstverlichting. Een gebouw in Venezuela zonder kerstverlichting was zeldzaam, om niet te zeggen onbestaand. Maar nu twijfelt ze er toch wel aan of vandaag in Venezuela er nog veel kerstverlichting zal hangen. Want de crisis, en zeker het gebrek aan elektriciteit, maakt het niet makkelijk. Daarom heeft Annabel op haar kaart voor Jezus voor dit jaar uitdrukkelijk de wens geschreven en de hoop dat Venezuela en de Venezolanen binnenkort terug van de vrijheid mogen genieten. Daarnaast kent Venezuela ook een uitgebreide Maria-verering. Kan je ons daar iets meer over vertellen, Annabel?
Tenemos de hecho en cada región una virgen diferente. En Margarita tenemos a la Virgen del Valle, en Maracaibo tenemos a la Virgen de la Chinita, en Barquisimeto tenemos a la Virgen de la Divina Pastora, pero nuestra patrona, así la llamamos, de toda Venezuela, es la Virgen de Coromoto, que fue Una aparición de la Virgen María, creo que en los años, a principios de los años 1000, no sé, no estoy segura del año, pero fue hace mucho tiempo, cuando todavía habían indígenas en Venezuela. Hay comunidades indígenas, pero en ese entonces los españoles todavía no habían colonizado a América Latina, eran muchos indígenas. Y la Virgen en ese entonces se le apareció a un indio llamado Coromoto. Y por eso es que la llamamos la Virgen de Coromoto. Tenemos mucha devoción con la Virgen María y es muy bonito, de verdad. Extraño mucho la Navidad en Venezuela, por eso las misas repletas de mucha gente. ¿Y qué más puedo decir? No sé. Bueno, ya dije mi deseo. Ah, sí, tenemos, por supuesto, también celebramos a los Tres Reyes Magos el 6 de enero.
In Venezuela bestaan verschillende vormen van Maria-vereringen. Misschien is het woord Onze Lieve Vrouwenverering meer op zijn plaats. Elke stad, dorp of gehucht heeft zijn eigen Onze Lieve Vrouwencultus. Maar toch is er één patroonheilige voor heel Venezuela. Onze Lieve Vrouw van Coromoto. De legende gaat dat ooit heel lang geleden, nog voor de komst van de conquistadores, Maria verscheen aan een inheems stamhoofd, Coromoto genaamd. Vandaar ook de naam Onze Lieve Vrouw van Coromoto. Maar je kan stellen dat de verering van Maria zeer belangrijk is voor alle Venezolanen en eigenlijk met uitbreiding heel Latijns-Amerika. Daarnaast kennen de Venezolanen ook nog het feest van Drie Koningen. Annabel, kan je ons nog eens iets meer vertellen over Drie Koningen? Wat gebeurt er ook alweer in Venezuela? Hoe ervaar je dat hier in België?
Y en Venezuela también, por supuesto, tenemos, celebramos la fiesta de los Reyes Magos el 6 de enero. Así como el 25 de diciembre recibíamos los regalos del Niño Jesús, nosotros el 6 de enero nos levantábamos cuando éramos niños y veíamos los regalos que dejaron los Reyes Magos. Era un poco más sencillo que los del Niño Jesús. En mi caso eran más que todo caramelos o chocolates, algo muy sencillo. Pero me gusta mucho, algo que me gusta de haber emigrado es conocer cómo es la Navidad en otros países. En mi caso he tenido la oportunidad de conocer la Navidad en Alemania, me gustan mucho los mercados de Navidad de Alemania. Y en Bélgica me gusta mucho la tradición de los Tres Reyes Magos Stersingen, no sé cómo decirlo. Ah, en español literal sería como cantantes de estrella, no sé. Pero a mí me encanta cantar. No he tenido la oportunidad de participar en un Stersingen. Quizás para el 6 de enero, por supuesto, me voy a unir con Misio a ofrecerme voluntaria para recaudar dinero para la misión de Stersingen de Misio, ¿no? No vivo en casa, por eso no me han tocado la puerta para cantarme, pero ya sí me comprometo para el próximo 6 de enero participar en el Stersingen.
Drie Koningen wordt op een andere manier gevierd in Venezuela dan in België. Op 6 januari staan de kinderen in Caracas en andere steden en gebieden van Venezuela op en krijgen ze snoepjes ter ere van het feest van de Drie Koningen. Maar voor de rest gebeurt er die dag niets speciaals. Dankzij haar reizen heeft Annabel ook de mogelijkheid gehad om te ervaren hoe in andere landen kerstmis wordt gevierd, zoals bijvoorbeeld bij haar broer in Duitsland, waar zij kennis maakte met het fenomeen kerstmarkten. Hier in België is ze gecharmeerd door het sterzingen. Zelf zingt ze graag en ze vindt het leuk dat Missio rond sterzingen een hele actie op touw zet. Het lijkt haar leuk om samen met haar vormelingen de deur langs te gaan en liedjes voor het goede doel te zingen. Dankjewel Annabel daarvoor. Zo beste luisteraar, deze uitzending zit er weer op. Volgend jaar zijn wij er weer graag opnieuw bij op Radio Maria. We wensen jullie alvast een zalig kerstmis en vergeet niet te gaan zingen met Drie Koningen. Vanuit Missio steunen wij het sterzingen weer volop Ik zou zeggen, neem eens een kijkje op onze website. Onder downloads vind je veel materiaal om er een mooie editie Sterzingen van te maken. Normaal gezien hebben jullie ook informatie in de bus kunnen ontvangen. Mocht het niet het geval zijn, of zou u zich opnieuw op Suara willen abonneren, stuur dan een mailtje naar pub, en dat is P-U-B, apenstaart, missio.be. Dankjewel en tot later.